Gemeente, het gaat vanmiddag niet om Simeon, al komt zijn naam wel te sprake en de geschiedenis al zodanig. Maar ik begin maar met te zeggen, het gaat niet om Simeon, maar het gaat om zijn getuigenis. Het gaat ook niet zozeer om hoe hij daartoe is gekomen, maar het gaat om wat hij heeft gezegd. Het gaat om wat de Heilige Geest door Simeon toen en vandaag ons heeft te zeggen. Want ja, het moet ook duidelijk zijn van meet af aan, het gaat niet om Simeon, maar het gaat om het kind. Met een hoofdletter. Het gaat om het kind waarvan hij getuigenis gegeven heeft. En misschien dat er iemand van u wel eens de gedachte heeft, of heimelijk ook, dat als wens, als vrome wens uitspreekt. Wat zou het toch bijzonder zijn als ik nou toch zo'n Simeon zou mogen wezen. Als ik zo de tempel, als ik zo het huis van de Heere zou mogen binnengaan en dat ik zo'n Simeon zou mogen zijn die dat kind met een hoofdletter, de Christus des Heren, zou mogen aanschouwen. Misschien denkt u, nou ja, daar gaat het toch om? En het lijkt een subtiel verschil als ik zeg, nee, het gaat er niet om dat wij zo'n Simeon zouden zijn of zouden worden. Maar het gaat erom dat wij in datzelfde geloof mogen leven. In Hebreeën 11, ik maak even een uitstapje, in Hebreeën 11 gaat het over wat wij noemen de geloofshelden. Maar misschien is het u wel eens opgevallen dat in die rij van geloofshelden, Abraham, Isaac, Jacob, Juda, Gideon enzovoort, dat het in die hele uiteenzetting in Hebreeën 11 niet gaat om heel hun leven en om alles wat ze hebben meegemaakt, maar dan gaat het heel bijzonder om hun geloof. Daar legt de Hebreeënbrief de vinger bij. Door het geloof is Abraham uitgegaan. Door het geloof heeft hij Isaac geofferd. Door het geloof hebben ze al deze dingen gedaan. En Hebreeën 11 begint met te zeggen, en het geloof is een vaste grond, de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Dat is hier in deze geschiedenis net eender. Het is door het geloof dat Simeon dit kind in zijn armen neemt. En het is door het geloof dat hij verstaat, dit kind is de zaligheid. Dat is een vaste grond van de dingen die hij hoopt. En een bewijs van de zaken die hij niet ziet. Ik wil het nog van een andere kant benaderen. Ik zie Lucas 1 en 2 als een drieluik. En dat maakt dan nog wel weer wat duidelijker wat ik precies bedoel. Een drieluik. Als u wel eens een schilderstuk hebt gezien, een drieluik, dan weet u wellicht wel dat het in een drieluik gaat om het middenpaneel. En het linkerpaneel en het rechterpaneel zeggen iets naders over het middenpaneel. Het linkerpaneel is in deze beeldspraak de vooraankondiging van Jezus' geboorte. Dat is de aankondiging ook van de geboorte van Johannes de Doper, de aankondiging van Jezus' geboorte, dat is De lofzang van Zacharias en de lofzang van Maria. En dat gaat allemaal over de geboorte van het kind met een hoofdletter. En in Lucas, begin van Lucas 2, daar gaat het over de geboorte van de Heer Jezus. Dat noem ik het middenpaneel. Daar gaat het om. Het gaat om de komst van de Heer Jezus naar deze wereld. Het gaat ook om dat wat de engel tegen de herder zegt. Ik verkondig een grote blijdschap die al den volken wezen zal, die voor het gehele volk Israël staat daar bestemd is. En dit zal u het teken zijn, je zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggende in de kribbe. Dat is de eigenlijke boodschap van Lucas 1 en 2. En het rechterpaneel van dit geheel, dat is waar we het vanmiddag met elkaar over mogen hebben. Simeon en Anna hebben eensgelijks evenzo de Heere beleden. Ze hebben beide gezegd, zowel Simeon als Anna, dit kind, dat is de Christus die komen zou. Dat is de zaligheid, zegt Simeon. Dat is de vertroosting van Israël die wij verwachten. Hij is het. En dat werpt al wel heel wat licht over de rest van het Nieuwe Testament. Het gaat in het Nieuwe Testament, zou je kunnen zeggen, toch steeds weer daarom. Dat wij ervan overtuigd zijn dat Jezus, dat kind dat geboren is in Bethlehem, de Christus is. Johannes zegt het in zijn evangelie zo: deze dingen zijn geschreven omdat gij geloven moogt dat Jezus is de Christus en dat gij door te geloven het leven hebt in zijn naam. Waar gaat het om? En Simeon is een van de getuigen, een van de vele getuigen die van hem hebben gezegd wie hij is. En daar wil ik het dan vervolgens over hebben. Wat heeft hij van het kind gezien en gezegd? Er zijn in dit schriftgedeelte dat we gelezen hebben 8 dingen die hij van hem gezegd heeft. Ik noem ze even op een rijtje. De vertroosting van Israël. De Christus des Heren. De zaligheid. Een licht tot verlichting der heidenen. Tot heerlijkheid van Israël. Gezet tot een val en opstanding van velen in Israël. Tot een teken dat weersproken zal worden. En tenslotte, door zijn lijden en sterven komt aan het licht wat er in de harten van mensen leeft. 8 dingen noemt hij van het kind. En ik wil bij die 8 nader in het kort stilstaan. De vertroosting van Israël. Simeon verwachtte de vertroosting van Israël. We denken daarbij onwillekeurig aan Jesaja 40. Troost, troost, mijn volk, zal uw God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. En in dat gedeelte gaat het dan ook over de stem van een die roept in de woestijn, de wegbereider voor de Heren. Hij gaat voor de Heere uit, de heraut die de komst van de Heere aankondigt. En dan kan je zeggen, daarin gaat het om de terugkeer van Israël uit de ballingschap, de terugkeer naar het beloofde land. Maar het gaat tegelijkertijd om veel meer. Het gaat om ook om de vergeving van de zonden. Het gaat om heil. Het gaat om redding. Het gaat daarin om wie God in zijn genade voor Israël, maar dat gaat ook verder, voor de volkeren wil zijn. Ook de rest van de profetie van Jesaja spreekt daarover. En dat wisselt, dat gaat wat heen en weer van de werkelijkheid, van de terugkeer uit de ballingschap, tot wat veel meer is dan die terugkeer, tot het heil dat God eenmaal schenken zal. De vertroosting van Israël. Anna, de profetes, heeft eens gelijk de Heere beleden. En dan staat er aan het eind van het gedeelte dat we gelezen hebben. En sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Vertroosting van Israël, verlossing in Jeruzalem verwachten. Dat is het eerste. En het tweede wat ons wordt gezegd, dat is Simeon was door de Heere gezegd dat hij voordat hij zou gaan sterven de Christus des Heren zou mogen zien. Hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest dat hij de dood niet zou zien eer hij de Christus des Heren zou zien. Wat nadruk krijgt, dat is dat hij dat alles, en dat mag je zeggen van al die dingen die ik gezegd heb, dat hij al die dingen gezien heeft en gezegd heeft door de Heilige Geest. En dat maakt duidelijk dat zijn getuigenis het getuigenis is van de Heilige Geest. En dat maakt ook duidelijk dat het niet gaat om Simeon, maar dat het gaat om wat de Heilige Geest door hem heeft te zeggen. En dat is dan ook dit, dat dit kind, dat wordt in één adem genoemd, dat wordt met elkaar verbonden en is met elkaar verweven, dat dit kind de Christus des Heren is. Christus betekent gezalfde, Messias in het Hebreeuws, de Messias die komen zou, de Christus des Heren, hij is het. Hij is het naar wie de profeten hebben uitgezien. Hij is het, ja, kennelijk zijn er meerderen in Jeruzalem, sprak van hem tot alles, staat er van Anna, die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Er zijn er meerdere geweest die in die dagen ernaar hebben uitgezien. Dat is op zichzelf toch wel wonderlijk. Want het was 400 jaar geleden dat er een profeet in Israël was geweest. Dat was de profeet Malachi. 400 jaar heeft Israël het moeten stellen zonder de stem van een profeet. En toch waren er ook in die tijd mensen die de verlossing van Israël verwachten. En nu is het moment aangebroken. En dan voelt u wel dat dat ook een heel bijzonder moment is. Het is dan ook niet zonder reden dat wij rond de kerstdagen bij dit heugelijke feit van Christus' komst naar deze wereld stilstaan. En dat ook steeds weer onze aandacht vraagt. Het is een feit, een gebeurtenis die en Israël en de volkeren uitteelt boven de middelmaat, boven dat wat in de wereld aan de orde is, dat wat er allemaal gebeurt, zoals de geschiedenis voortgaat. Het is een moment in de geschiedenis van Israël en van de volkeren die van betekenis is voor Israël en voor de hele wereld. En Simeon is degene die in het bijzonder de vertroosting van de Heilige Geest heeft ontvangen dat hij de Christus des Heren zou zien eer dat hij sterven zou. En dan komt het moment waarop hij dat kind mag aanschouwen. Maria en Jozef brengen Jezus naar de tempel, stellen hem voor. Het is naar de wet Na 40 dagen wordt hij in de tempel voorgesteld en wordt er een offer gebracht ter lossing, want hij is de eerstgeborene. En op dat moment, dan krijgt Simeon in de gaten dat dit kind de vertroosting van Israël is, dat dit kind de Christus des Heren is. Ja, even tussen de bedrijven door. Hoe komt Simeon daar nou achter? Dat dit kind de Christus is. En hoe komen wij erachter? Want we hebben natuurlijk wel in de gaten dat dat van cruciaal belang is. Dat dat van levensbelang is. Dat was het voor Simeon, maar dat is het ook voor ons. Dat wij ontdekken dat dit kind de Christus is. Dat dit kind de zaligheid is. Dat dit kind de vertroosting van Israël is. Dat dit kind het licht op verlichting der heidenen is. En ga zo maar door. Hoe kwam Simeon daar nou achter? Het is me opgevallen dat Rembrandt de voorstelling van Jezus in de tempel en de aanschouwing door Simeon toch wel op een hele bijzondere manier weergeeft. Hij schildert Simeon af als een blinde. Staat er niet. Staat niet dat hij blind was. Er staat ook niet trouwens dat hij oud was. Staat wel van Anna, maar niet van Simeon. Wordt algemeen wel aangenomen dat hij oud was. Maar het staat er niet. Wat heeft Rembrandt daarmee willen zeggen? Toch wel heel duidelijk dit. Het waren niet zijn natuurlijke ogen waardoor hij ontdekte dat dit kind de Christus des Heren is. Maar het was door de Heilige Geest dat hij dat heeft gezien. En dat geldt nou ook voor ons. Hoe ontdekken wij nu dat dit kind van Maria, en dat door Jozef en Maria in de tempel gebracht wordt. Hoe ontdekken wij nu dat dit kind de Christus is, de verlosser, de zaligmaker? Het is niet door onze natuurlijke ogen dat wij dat gaan zien. Het is niet door deze ogen dat wij dat gaan zien. Maar het is door de Heilige Geest. En als ik zeg, het is door de Heilige Geest, dan bedoel ik daarmee niet te zeggen, dan moet je maar wachten op dat moment, dat zalige moment in je leven, dat je door een hele bijzondere openbaring van de Heilige Geest erachter komt dat dit kind de Christus, de zaligmaker is. En dan vervolgens ook dat dit kind ook mijn zaligmaker is. En dat hij ook voor mij gekomen is in deze wereld. Wat wil ik daarmee zeggen? Je moet niet uitzien naar een moment. En ik ben een beetje bang dat dat in reformatorisch Nederland toch wel eens zo gedacht wordt. Je moet niet uitzien naar een moment buiten. De werkplaats van de Heilige Geest om. Als zou dus het eigenlijke, want dit gaat vanavond over het eigenlijke, hè? Het eigenlijke, dat is toch dit, dat de mens in zijn leven ontdekt dat Jezus de Christus is. Dat dit kind de Christus des Heren is. Dat dit kind de zaligheid is. Nou, dat eigenlijke, dat voltrekt zich niet buiten de bediening van de verzoening. Dat voltrekt zich niet buiten de verkondiging van het evangelie. Maar dat voltrekt zich juist door de verkondiging van het evangelie. En wij noemen deze plek dan ook de werkplaats van de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest die het Simeon heeft bekendgemaakt. Maar het is diezelfde Heilige Geest die dit ons, die dit evangelie aan ons laat verkondigen. Wij geloven toch dat het woord van God, dat de Bijbel geïnspireerd is door de Heilige Geest. En dat geldt dan in het bijzonder ook van de prediking van dit woord. Kijk, als die uitleg niet in overeenstemming is met het woord zelf, dan kan het ook nooit het getuigenis van de Heilige Geest zijn. En als uitleggers van dat woord naar hun eigen hand zetten, ervan afdoen of eraan toedoen, dan kunnen ze geen aanspraak maken op de werking van de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft zich gebonden aan het woord. Luther heeft ooit eens van de Heilige Geest gezegd, die arme Heilige Geest. Die arme Heilige Geest is gebonden aan het woord. Maar daar bedoelde hij natuurlijk niet mee te zeggen dat de Heilige Geest arm is. Maar daar bedoelde hij wel mee te zeggen, dit is het eigenlijke middel dat de Heilige Geest gebruikt. Gij hebt het profetische woord en gij doet wel dat je daarop acht hebt als op een licht dat schijnt in een duistere plaats. Want het is de Heilige Geest die door dat woord ons aanspreekt en bidt. En dat eens voor altijd, maar dat ook telkens weer opnieuw. En waar gaat het nou om dat wij ons, want dat is het eigenlijke punt toch altijd weer in de bediening van de verzoening en de verkondiging van het evangelie, dat wij ons door die prediking laten gezeggen. En het zou wel eens kunnen zijn dat hier of daar de schoen wringt. En het zou wel eens kunnen zijn dat hier of daar toch wat verzet rijst. En dat wij onze bedenkingen en onze ja-maars en onze vragen hebben. Dan verstaat u ook wat of het is dat je je mag overgeven aan dat wat de Heere door zijn woord tot ons heeft te zeggen. Ik denk aan Maria. Er staat van Maria, zij bewaarde al deze woorden, overlegde die in haar hart. En ze zegt tegen de engel, zie de dienstmaagd des Heren. Mij geschieden naar uw woord. En daar gaat het om. Dat we ons laten gezeggen door dat woord. En in die weg gaan wij ontdekken. En het is een kolossale ontdekking. Dat Jezus de Christus is. Maar misschien zegt u, waar vind ik dan dat kind? Ja, dat is in dat wat ik u verkondigen mag. Dat kind, dat is ook een uitspraak van Luther, dat kind dat ligt in het woord. Hij zegt ergens, dat kind dat ligt in de kribbe van het woord. Hier hebt u de kribbe. En ergens anders zegt hij, het kind ligt in de windselen van het woord. Het ligt erin gewikkeld. En wij hebben als dienaren van het woord de opdracht om hem voor u uit de doeken te doen. En hem aan u te laten zien. En dat is, ja, in het bijzonder, het werk van de Heilige Geest. Die daarbij van mensen gebruik maakt. Maar u snapt wel, het gaat dan niet om die mensen. Maar het gaat om dat wat ze door de Heilige Geest mogen doen. Het gaat niet om Simeon, zeg het nog maar eens een keer. Maar het gaat om het getuigenis dat hij geeft. Het gaat niet om het mannetje. Paulus zegt, het gaat niet om het vat. Wij dragen deze schat in aarden vaten. Maar het gaat niet om het vat, maar het gaat om de schat die wij met ons mee mogen dragen. En dat kind dat ligt in het woord. Ik noem u nog een paar dingen, want ik onderbrak mijn verhaal over dat wat Simeon heeft te zeggen. Hij noemt hem de zaligheid. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Er staat letterlijk het zaligmakende, het reddende. Je zou daar achter kunnen denken, het zaligmakende kind. Het reddende kind. Ja, het is natuurlijk niet alleen maar dat kind, maar ook, hij is een man geworden. Het gaat ook over Jezus die gekruisigd is. Mijn ogen hebben het zaligmakende gezien. En het is vertaald met de zaligheid. Ja, dat is het natuurlijk ook. Dat is de zaligheid. Dat is wat Jezus doet. En wat is dat dan? Zalig maken. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dat betekent ongetwijfeld dat hij gekomen is om de zonde te vergeven. Maar dat is ook om ons van de zonde te bevrijden. Om ons te bevrijden tot dienst van de levende God. Dat wij God zouden dienen zonder vrees. Zo zegt Zacharias. Het gaat niet alleen maar daarom dat God ons de zonde niet toerekent. Maar het gaat ook daarom dat we van al onze zonden bevrijd worden. Dat we vrije mensen worden. Vrij in Christus. Bent u dat al? Verlost van uzelf? Verlost van, mag ik het zo zeggen vanmiddag? Van ikke baas? Of ik kan het zelf wel? Ik kan het zelf wel, ik heb de Heer niet nodig. Maak het zelf wel uit. Niemand hoeft mij te vertellen wat ik moet doen, want dat maak ik zelf wel uit. En dat heeft ook dat ikke baas, dat heeft natuurlijk ook een politieke stem gekregen. Dr. W. Alders heeft ooit eens gezegd, de zonde is brutaal geworden. De zonde, zei hij, is er altijd al wel geweest. Maar de zonde is in deze tijd brutaal geworden en heeft de politieke stem gekregen. En wat is nou de verlossing? Dat is dit, dat ik verlost word van dat ik de baas en dat ik het stuur van mijn leven uit handen geef. En dat ik hem laat besturen en waken. Dat ik me door hem laat leiden. Ik denk aan Saulus op de weg naar Damascus. Dat was toch ook zo'n mannetje van, hij maakte de dienst toch wel uit. Hij had het voor elkaar. Hij wist precies wat of hij moest doen. Hij dacht dat hij de gerechtigheid najoeg. Maar in tegendeel, hij vervolgde de gemeente van Christus. En op de weg naar Damascus, dan komt de Heere hem tegemoet. En hij valt ter aarde en hij vraagt, wat wilt gij? Daar heb je de overgave. Heere, wat wilt gij? Daar levert hij zijn eigen ik in. En dan wordt hij dan ook van dat eigen ik verlost. Heerlijk, toch? Ja, dat is bevrijding. Ik ben verlost van mezelf. Dat is mijn enige troost in leven en in sterven beide. Dat ik niet meer van mezelf ben. Maar het eigendom van mijn getrouwe borg en zaligmaker Jezus Christus. Die voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. Maar dat eindigt met en hem voortaan te leven van harte gewillig en bereid maakt. Daar heb je de ganse zaligheid. Vergeving van de zonde en verlossing van de zonde. Vergeving van al het kwaad dat ik heb bedreven. En verlossing van de tirannie. Van zonde, duivel en dood. Bevrijd tot de dienst van God. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Het vierde wat ik u noemde, dat is een licht tot verlichting der heidenen. Dat ligt in het verlengde van wat ik net heb gezegd. Een licht tot verlichting der heidenen. Wij leven in de duisternis. In een land van schaduwen van de dood. We leven onder de machten van verslaving en verloedering. Het is donker geworden in Nederland, in Europa, in deze wereld. maar een licht der lichten is opgegaan. Kom tot zijn schijnsel, alle volkeren. En gij, mijn zielen, bidt het aan. Het komt. De schaduwen beschijnen. De zwarte schaduw van de dood. De nacht der zonde zal verdwijnen. Genade spreidt haar morgenrood. Wat is nou zo bijzonder aan het licht? Als je een donkere kamer binnenkomt en je knipt het knopje aan, je knipt het licht aan, dan verdrijft dat licht de duisternis. Je hebt nooit meegemaakt dat het licht gaat schijnen, dat het donker blijft. Waar Jezus komt, daar verdwijnt de duisternis. Dat is in het algemeen. Toen hij kwam wonen in Galilea, in Nazareth, Capernaum. Toen is de profetie van Jesaja in vervulling gegaan. Maar dat is ook in ons eigen leven. Waar hij verschijnt, daar verdwijnt de duisternis. De duisternis moet het afleggen tegen het licht. En dan kan het wel zo zijn dat je in je eigen leven gewaar wordt dat de machten van het kwaad geduchte machten zijn, sterke machten zijn. En dat het soms wel eens lijkt alsof ze het winnen. Maar dan zegt alleen al dat beeld van Jezus die het licht is, dat de heidenen verlicht, tot een licht tot verlichting der heidenen, dat zijn licht het zal winnen van de duisternis van de volkeren. En dat zijn licht uiteindelijk op zal gaan. En in één adem erachteraan tot heerlijkheid van Israël. Israël mag delen in de heerlijkheid van God. En dat is door Jezus. De heerlijkheid van God was er in de tempel. Was er al in de tabernakel. Maar Israël raakt vervreemd van die heerlijkheid als het de band met God verbreekt. Maar waar Jezus komt, daar komt die heerlijkheid weer terug. En dan mag Israël delen in die heerlijkheid, tot heerlijkheid van Israël. En het zesde wat ik genoemd heb, dat is gezet tot een val en opstanding van velen in Israël. Ja, is dat nou één, of moet je dat toch onderscheiden? Gezet tot een val en opstanding. Ik neig ertoe om toch te zeggen, voor sommigen is het tot een val en voor anderen is het tot een opstanding. Al kan het wel zo zijn dat wij aanvankelijk over Jezus struikelen, zoals Saulus, maar dat we later toch mogen opstaan. Tot een val. Judas is over hem heen gevallen. Hij vond het maar verkwisting. Dat die vrouw hem heeft gezalfd. Met kostbare nardusmirre. Deze zalf had duur verkocht en aan de armen gegeven kunnen worden. En dan zegt Johannes, dat zei hij niet omdat hij zo bezorgd was voor de armen, maar omdat hij de beurs had. Hij was de penningmeester en hij was een dief. En daarom viel hij over Jezus heen. En het werd hem tot een val. Paulus zegt, het evangelie van Christus is de Joden een ergernis, een val. Scandalon. Ze struikelen erover. Ze struikelen over het kruis. Ze struikelen over de genade die hij heeft verworven en die hij ook uitdeelt. Want de Joden zoeken zalig te worden door de werken van de wet. Tot een val. Het staat er voor ons tot een waarschuwing dat wij niet zouden vallen over Jezus. En waar dat gebeurt, ja, je houdt je hart vast. Het is vreselijk als mensen over hem vallen. Want als ze echt over hem vallen en daarbij blijven, dan komen ze om en dan komen ze voor eeuwig om. Maar dan in één adem zegt Simeon erachteraan en tot een opstanding van velen in Israël. Ik denk aan het woord van Petrus. Wij zijn wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Wij mogen met hem opstaan tot een nieuw leven. Ik duidde daar al op toen het ging over die verlossing van Ikkebaas. Opstaan tot een nieuw leven. Tot een leven met God. Tot een leven voor de glorie van zijn naam. Tot een leven terwille van de komst van zijn koninkrijk. En dan mag je weten, ik leef niet voor mezelf, maar ik leef voor mijn Here en Heiland. Die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En het gaat er maar om dat ik instrument in zijn handen mag zijn. Het gaat er maar om dat ik zijn volgeling mag zijn. En dat hij mij gebruiken wil in zijn dienst en dat ik tot zijn dienst ook bereid ben. Dat is met hem opstaan tot een nieuw leven. En dat is uitzien naar zijn wederkomst. Dat is uitzien naar dat leven met hem tot in alle eeuwigheid. Zo staan wij met hem op. Tot een opstanding van velen in Israël. En dan het zevende tot een teken dat wedersproken zal worden. Ja, de een spreekt goed van hem en de ander spreekt kwaad van hem. Het getuigenis van het evangelie wordt ook tegengestaan. En we kunnen daar danig van onder de indruk zijn. Ik bedoel dan in negatieve zin. We kunnen daar wel eens heel verdrietig om worden. En ter neergeslagen. Wat wordt dat evangelie toch tegengesproken? Wat wordt de naam van de Heer Jezus toch gelasterd? Er is er geen in deze wereld die zo beschimpt en vervloekt en op wie er zo gestolgen wordt dan op Jezus. Aan de andere kant moeten we dan ook zeggen, het is een teken dat wedersproken zal worden. Simeon heeft het al gezegd. Ons overkomen wat dat betreft geen vreemde dingen. Het is er de bevestiging van dat hij het is die in de wereld komen zou. De Heer heeft nergens gezegd dat alle volkeren hem zullen verwelkomen. Maar Simeon zegt een teken dat wedersproken zal worden. Maar daar tegenover staat dat er ook anderen zijn die hem zullen rechtvaardigen. Die hem zullen loven en prijzen. En daar zal het tot in alle eeuwigheid op uitlopen. Er staat van de 24 ouderlingen dat ze hun kronen neerwerpen voor God en voor het Lam. En dat zij hem loven en prijzen. Gij, o Lam van God, zijt waardig om te ontvangen al de lof, de eer, de aanbidding en de dankzegging. En dan het achtste wat er wordt gezegd. Dat is dat de gedachten van velen uit vele harten openbaar zullen worden. En dat is namelijk als er een zwaar door de ziel van Maria gaat. En wanneer is dat dan? Dan gaat het kennelijk over zijn lijden en sterven. Zwaar zal door uw ziel gaan. Waarom zal het er zo naartoe gaan? Omdat aan het licht zal komen wat er in het hart van de mens leeft. Dan komt het openbaar. Negatieve zin. Als mensen volharden. Ook waar zij de gekruisigde Christus aanschouwen. Ze volharden in het kwaad. Als u de Christus bent, zo kom af van het kruis. Verlos uzelf en ons. Want er zijn er ook die juist op dat moment, als hij die allerzwaarste gang moet gaan, van kribben naar kruis, dan openbaar wordt. Dan komt aan het licht wat er in de harten leeft. Ik denk aan Nicodemus en aan Jozef van Arimathea. In Johannes 3 zou je zeggen, ja, wat moet ik nou denken van die Nicodemus? Wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen. Maar als Jezus gestorven is, dan komt openbaar. Dan komt aan het licht wat er in het hart van Nicodemus en van Jozef van Arimathea leeft. De gedachten uit vele harten zullen worden geopenbaard. Waar het kruisevangelie verkondigd wordt, gebeurt hetzelfde. Daar komt openbaar wat er in het hart van mensen leeft. Maar nou kom ik weer terug bij Simeon die de tempel binnengaat en dat kind in zijn armen neemt. Het is door de Heilige Geest dat hij mag verstaan dat dit kind de zaligheid is. Hij neemt het in zijn armen en hij looft God en zegt: nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Daar kan hij het leven mee aan. Daar kan hij het leven mee uit. En dat kunnen wij ook. Als wij het kind hebben gezien. En in dit kind, in de schriften van het Oude en het Nieuwe Testament, hebben gezien dat in dit kind de zaligheid ligt. De zaligmakende genade van God. Dan hebben wij genoeg. We hebben in dit kind genoeg. In leven en in sterven beide. In mijn jeugdjaren, die ik eerst in Barneveld, later in Amersfoort heb doorgebracht, kwam er wel eens een blinde man bij ons. Hij was in de oorlogsjaren blind geworden. En ik vroeg een keer aan hem, het was bij een V1... Het was in Rijssen gebeurd. En bij die V1 die neerkwam op Rijssen vlogen granaatscherven in het rond. En hij kreeg scherven in zijn ogen en hij werd op datzelfde moment blind. Maar vlak voordat hij blind werd, had hij nog wat gezien. En wat had hij dan gezien? Hij was met zijn moeder en met zijn zusje. Hij was toen 4 jaar en zijn zusje was 2 jaar. En we hoorden het geluid of de waarschuwing dat er een V1 of dat er een bombardement in aantocht was. En hij zegt: mijn moeder bedacht zich geen moment en ze wierp mijn zusje over op de grond en ze viel er zelf overheen. En ze bedekte met haar lichaam mijn zusje. En mijn moeder werd dodelijk getroffen door granaatscherven. Maar mijn zusje werd gered. En dat is het laatste wat hij had gezien. En ik vroeg aan hem: vind je het niet erg om blind te zijn? Ik had met hem te doen. Ik zag hem tasten. Hij liep bij onze trap op naar boven en hij moest tasten. Naar de leuning en boven, toen die aangekomen was, tastte naar de deuropening. En ik dacht, het is toch verschrikkelijk als je zo blind door het leven moet. Altijd op de tast. Vind je het niet erg om blind te zijn? En toen zei hij tegen me, dat ben ik nooit vergeten. Toen zei hij tegen me, ik heb genoeg gezien. Genoeg gezien? Dan zeg ik, ik heb mijn moeder gezien. Die haar leven gaf voor mijn zusje. Hij zegt, en later heb ik in mijn moeder het beeld van de Heere Jezus gezien. Die zijn leven heeft gegeven voor mij. Ik heb genoeg gezien. Meer hoef ik niet te zien. Simeon getuigde ervan. Het was dan datzelfde geloof. Zo laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan, in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volkeren. Het zien van dit kind, en het zien dat in dit kind God ons de zaligheid heeft gegeven. Wat geeft dat? Wat laat dat na? Vrede. Vrede met God. Hij heeft het goed gemaakt. Of hij kwam om het goed te maken tussen God en mijn ziel. Daardoor mag ik zalig worden. Dan hoef ik niet bevreesd te zijn voor het naderende einde. En zo kon hij heen gaan. Zo laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar u. Nu kan hij sterven. Want hij had de Christus des Heren gezien. En wij. Het zit ook in deze boodschap opgesloten. Wij kunnen niet leven, wij kunnen niet sterven zonder dat wij de Christus des Heren hebben gezien. Zonder dat wij de zaligheid die in Christus is hebben aanschouwd. Zonder dat wij door het geloof die verkondiging van het evangelie hebben aangenomen. Door het geloof ontvangen wij de zaligheid. Maar daarbuiten, buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Zalig die gelooft, rampzalig de mens, die in ongeloof volhardt. Zalig die het kind in zijn armen neemt. Mag dat dan? Ja. Simeon deed het, er staat toch nergens dat hij dat mocht doen en dat hij dat moest doen? Maar hij werd ertoe gedrongen en hij nam het in zijn armen. Wat moeten wij dan doen? Mag ik het zo afbeelden? Dat woord van de levende God, van de Heere Jezus Christus aan je hart drukken. En ik beeld het natuurlijk maar uit. Ik beeld uit wat ik figuurlijk bedoel, het aan je hart drukken. En dat woord bewaren. Zalig zijn zij die het woord van God bewaren. Van nu aan tot in eeuwigheid. Amen.